Goedenavond. Zeven avonden lang, als de Heer het ons vergunt, mogen wij nadenken over het geloof. En je zou daarbij meteen al een scheiding kunnen aanbrengen tussen deze eerste avond en alle volgende avonden. Want vanavond gaat het, zoals het zo mooi heet, over het zaligmakend geloof. Je zou kunnen zeggen, dat heb je maar één keer in je leven nodig. Je komt tot geloof en dat brengt een geweldige verandering teweeg. Je bent dan niet meer een ongelovige, maar zoals het woord het zegt, een gelovige. Terwijl al die volgende avonden gaan over het praktische geloofsleven van de christen. Maar we zullen deze avond vanzelf al zien dat die scheiding maar schijn is. En dat het juist in de Bijbel heel erg belangrijk is dat ook dat zaligmakend geloof een heel praktische zaak is. Niet alleen maar voor die ene keer dat je tot geloof komt, maar voor heel het leven van een mens. Weet u, ik wou beginnen met twee teksten uit het Oude Testament. Want bij zo'n onderwerp loop je het gevaar dat je uitsluitend met het Nieuwe Testament aan de gang gaat. En laten we nou eens beginnen met de eerste keer dat dat woord geloof in een zo bijzondere betekenis in de Bijbel voorkomt, namelijk in Genesis 15. Paulus heeft dat in het Nieuwe Testament in zijn brieven ook verschillende keren geciteerd, dit belangrijke woord. Genesis 15, het gaat over de geschiedenis van Abraham, die aan de Heere God voorstelt dat zijn knecht Eliezer dan maar zijn erfgenaam zal worden, want hij heeft er al niet meer op gerekend dat hij nog een kind zou krijgen. Maar nee, zegt de Heere God in vers 4, deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zei tot hem, zo zal uw nageslacht zijn. En nou komt het. En hij geloofde in de Heere, en hij, de Heere, rekende het hem toe als gerechtigheid. Hij geloofde in de Heere. Nou, dat vers wordt in het Nieuwe Testament, door Paulus, ik zei het al verschillende keren, geciteerd. En dan gaat het vooral ook over die geweldige overgang van ongelovig zijn naar gelovig worden. Het tot geloof komen, zoals wij het zeggen. En dat heeft alles te maken met het onderwerp van deze avond. Het is het zaligmakend geloof. Even iets over die uitdrukking voordat ik dat vergeet. Dat komt eigenlijk door de Statenvertaling, waar het woord dat in de nieuwere vertalingen weergegeven is als behouden en behouden is. Dat heet daar nog zalig maken. Toen de nieuwe Statenvertaling, de herziene Statenvertaling uitkwam, heb ik nog een pleidooi gevoerd om dat te veranderen. Want het betekent niet letterlijk zalig maken. Zalig of gelukzalig maken, gelukkig maken. Daar zijn heel andere woorden voor in het Grieks. Maar helaas, we wilden ook weer niet te veel overhoop halen, dus het is er niet doorgekomen. Vandaar dat de Heer Jezus ook zaligmaker wordt genoemd, waar de modernere vertalingen zeggen heiland of verlosser of redder. Het zaligmakend geloof, dat herinnert dus nog aan die oude Statenvertaling, maar wij zouden vandaag eigenlijk moeten zeggen het reddend geloof. Het geloof waardoor je van een ongered iemand een gered iemand wordt. Dus dat is natuurlijk wel een heel belangrijke overgang. En Paulus gebruikt dit vers om die overgang duidelijk te maken. Maar in dit vers zelf zie je al dat het eigenlijk over wat anders gaat. Dit was helemaal niet het moment dat Abraham tot geloof kwam. Hij was al lang een gelovige toen hij nog in Ur der Chaldeeën woonde. Hij is door het geloof ook uitgegaan uit dat verre land om op weg te gaan naar het land dat God hem zou wijzen. Hij ging door het geloof, hij was toen al lang een gelovig mens. En dit is een ander moment. Dit is wanneer de God hem gaat duidelijk maken hoe zijn verdere plannen met het leven van Abraham zijn. Maar in dit vers zit een principe opgesloten. Dat geldt voor dat zaligmakend geloof, zo citeert Paulus het. Maar ook voor al die andere vormen van geloof waarover we het hopen te hebben. Het klein geloof, het groeiende geloof, het grote geloof, het genezende geloof, enzovoort. Met al die dingen heeft het te maken. Hier zie je een gelovig mens, wie het overkomt wat ons ook wel kan overkomen. En eigenlijk heel vaak zou moeten overkomen. Namelijk die momenten waar je geloof in God op de proef wordt gesteld. De Heere God zegt, ik ga jou een zoon geven en uit die zoon ga ik jou een geweldig nageslacht schenken. Nou, daarvan zou een verstandig mens zeggen, ik weet niet precies hoe oud hij hier was, maar in ieder geval een heel wat stuk ouder dan ik op dit moment ben. En ik moet er niet aan denken eigenlijk nog om een klein zoontje te krijgen, die tijd hebben we gehad. En dat is dus bovendien erg moeilijk je voor te stellen. En Abraham had een vrouw die natuurlijk ook al ver over de jaren was. En het bijzondere is dat we dan lezen, hij geloofde de Heer. Er staat hier in de MBG-vertaling zelfs, hij geloofde in de Heer. Dit was niet het moment dat hij tot geloof kwam, maar dat zijn geloof op de proef werd gesteld. Geloof betekent vertrouwen. Ik wilde dat ik je weet of dat in Scandinavisch ook zo was. Nu doe ik dat gewoon op het internet, maar toen nog niet. En ik zag op het Janskerkhof in Utrecht ineens een Zweed voorbij komen op parkeerplaats. Ik stopte eventjes. Ik zei, meneer, ik heb een vraag, u zei ik in het Engels. Wat is geloven in het Zweeds? En hij zei, tro. Ik zei, dank u wel, dat wou ik even weten. Want je kunt aan het woord tro onmiddellijk horen dat dat samenhangt met ons woord trouw. En het Griekse woord, daar is het precies hetzelfde voor. De ene keer gaat het over geloof, de andere keer moet je het vertalen met trouw. Als er staat God heeft, en dan komt dat woord, dan vertaal je niet God heeft geloof, maar God is trouw. En dat is ook precies hetzelfde. Bij de vrucht van de Heilige Geest in Galaten 5 staat ook dat woordje en dan vertalen we met trouw. Geloven is vertrouwen. En sterker nog, je toevertrouwen aan. En dat is wat Abraham doet. Abraham, dat is de laagste vorm van geloof. Gelooft wat God zegt. Dat is de laagste vorm. Als ik iemand de weg vraag in Den Haag en hij legt het mij uit, dan geloof ik dat die man of vrouw mij de waarheid zal vertellen. Ik heb eigenlijk geen reden om aan te nemen dat ze wat op de mouw spelde. Heb ik ook nog nooit meegemaakt. Dus ik geloof wat die persoon zegt, maar ik ken die hele persoon verder niet. Zo zijn er ook heel wat mensen, hoe gek het misschien ook mogen klinken, die geloven best wat God zegt in de Bijbel. Ze hebben nog nooit anders gehoord dan wat er in de Bijbel staat. En ze geloven eigenlijk ook best. In sommige kringen noemen ze dat een historisch geloof. En in die kringen wordt goed onderscheiden dat een historisch geloof je nog niet zalig maakt. En de tekst die je daarvoor kunt citeren vind je in Jacobus 2. De duivelen geloven ook en zij sidderen. Met andere woorden, die geloven ook, die geloven alles wat er in de Bijbel staat, reken er maar op. Maar ze sidderen, ze hebben geen relatie met God. Ik herinner me een student die ik een tijd begeleid had. En die was juist niet in die historisch geloofkringen, maar in een heel andere kring, we noemen geen namen, opgegroeid. En die had de hele formulieren van enigheid uit het hoofd geleerd. Die was zeer doorkneed in de schriften. En ik vroeg aan hem, heeft iemand ooit wel eens gevraagd hoe het er van binnen bij je uitzag, ziet? En toen keek hij me heel verbaasd aan. Hij zegt, waar heb je het over? Hij begreep het absoluut niet. Ik zei, nou, je kunt geloven alles wat er in de Bijbel staat en alles wat er in die formulieren van enigheid staat en toch geen gelovigen zijn. Nou, daar keek hij zeer van op. Een beetje geschrokken natuurlijk zelfs, want hij beschouwde zich natuurlijk als een gelovig mens. Ik zeg, je kunt alles geloven wat er in de Bijbel staat, maar dat is nog wat anders dan God vertrouwen. En zelfs nog je aan God toevertrouwen. Dat is een daad van overgave. Nou, ik heb die jongen daar een beetje in mogen begeleiden in de hoop dat het overgekomen is. Ik weet niet hoe het verder met hem gegaan is. Maar dat is het eerste, geloven dat. Maar dat is nog geen zaligmakend geloof. Dat is vertrouwen. Nou, er zijn heel wat mensen die wij vertrouwen. En ik ken ook wel mensen aan wie ik mijn portemonnee zou toevertrouwen. Dat zijn doodeerlijke mensen, voor zover ik kan nagaan. Maar dat laatste, die laatste stap, daar gaat het om. Dat is niet alleen maar vertrouwen in de persoon zelf. Niet alleen maar in wat hij gezegd heeft, maar in de persoon zelf. Maar dat is je toevertrouwen aan. Als ik de operatiezaal ingereden word, wat nou twee keer in mijn leven gebeurd is, maar dan vertrouw ik mij toe aan die artsen. Dat is overgave. Ik ben passief, ik kan ook niks meer doen. In beide gevallen was ik trouwens bij bewustzijn. Ik ben nog nooit onder een volle narcose geweest. Dat kunnen niet veel mensen van mijn leeftijd zeggen. Maar in elk geval, het was wel vertrouwen. Ik stond er ook dus met de neus letterlijk bovenop wat ze allemaal met me uitspookten. Dat is je toevertrouwen aan. Dat gaat veel verder. En je dokter is eigenlijk wel een mooi voorbeeld daarvan. Maar het is ook zo in het zaligmakend geloof. Dat is een daad van overgave. En een nog veel treffender voorbeeld is natuurlijk trouwen. En trouwen heet niet voor niks trouwen. Want het betekent trouw beloven. Dat is één ding, maar eigenlijk nog mooier. Het is de dag waarop je toevertrouwt aan een ander mens. Een mens die je eigenlijk nog lang niet ten volle kent, want daar heb je de rest van je leven voor nodig. En waar je ook wel eens teleurgesteld in zult worden, want niemand is volmaakt. Maar je vertrouwt je aan die ander toe. Met huid en haar, met ziel, geest en lichaam. Je portemonnee, je huis, je bed, al je bezittingen. Niet iedereen trouwt meer in gemeenschap van goederen, maar als dat erbij is, dan helemaal. Je vertrouwt je aan elkaar toe. Gisteren hadden mijn vrouw en ik nog zo'n filosofisch gesprek over wat een eigenaardig ding het huwelijk eigenlijk is. Twee mensen die zich zo volkomen aan elkaar overgeven en dat is met niets anders te vergelijken. Maar het helpt ons, denk ik, enorm goed om te begrijpen wat geloof is. Geloof is je overgeven aan God. En ik voeg daar meteen dat andere vers uit het Oude Testament aan toe, uit het boek Habakkuk. Die tekst is ook belangrijk, want die wordt ook een paar keer in het Nieuwe Testament geciteerd. En ook eigenlijk weer in verband met het zaligmakend geloof, terwijl het eigenlijk een tekst is die het veel meer heeft over het geloof van alle dag. En daarin zie je alweer, dat is een van de punten die ik vanavond wil maken, dat je helemaal geen grote scheiding moet aanbrengen tussen dat zaligmakend geloof, waardoor je ooit een gelovige geworden bent, en dat wat erop volgt, dat leven uit het geloof. In Habakkuk gaat het over dat de profeet zich beklaagt bij de Heere God over de zondigheid van het volk. Dat vind je in hoofdstuk 1. En God antwoordt daar nogal, als ik het zo uitdrukken mag, nogal laconiek op. En die zegt, ik weet ervan. En ik ben ook van plan dat volk te straffen. Ik stuur de Babyloniërs op ze af. Maar nu schrikt Habakkuk nog veel meer. Want hij denkt bij zichzelf, wacht even, die Babyloniërs die zijn nog veel erger dan de Israëlieten. Hoe kun je dan met een volk dat nog veel erger is? Laag bij de grondse afgodendienaars. Hoe kun je die nou gebruiken om Gods volk te tuchtigen? En als hij dat tegen de Heere God heeft gezegd, dan is het stil. De Heere God komt niet met een nieuw ijzersterk argument waarop Habakkuk dan weer kan reageren. Dan is het stil. En die tijd gebruikt hij om op de wachttoren te gaan staan. Lees je in het begin van Habakkuk 2... En dan tenslotte komt de Heere God met een antwoord. En ik lees u alleen maar voor hoe dat antwoord eindigt. In Habakkuk 2, vers 4b. Het zijn maar een paar woorden. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Nou nogmaals, zoals Paulus het toepast in de Romeinenbrief en de Galatenbrief, gaat het weer over het zaligmakend geloof. Door het geloof in God en het geloof in de Heer Jezus en in het volbrachte werk van de Heer Jezus, word je door God tot een rechtvaardige gemaakt of verklaard. Maar eigenlijk in de samenhang die hier staat, en zo wordt het gebruikt in Hebreeën 10, dat is de derde keer dat het Nieuwe Testament voorkomt, maar dat ligt eigenlijk veel dichter bij Habakkuk. Dan gaat het over het praktische leven, het leven vanuit dat Gods vertrouwen op God. En ik zeg maar meteen, hoe eigenaardig is het dat zoveel mensen, als het om hun eeuwige bestemming gaat, God zonder meer vertrouwen. Dat hij dat allemaal in orde gemaakt heeft door het werk van de Heer Jezus. Dat wat hun eeuwige bestemming betreft het wel goed zit. Maar als het gaat om hun dagelijkse bezonjes, over alle dingen van het gewone leven waar ze niet mee uit de voeten kunnen, wat ze moeilijk mee hebben, dan ontbreekt het nog wel eens aan het geloof. En daar gaan we de volgende keer over hebben. De volgende keer gaan we het hebben over klein geloof. De Heer Jezus zegt dat een aantal malen in Matthäus evangelie. Jullie klein geloof. Dat zijn wel gelovige mensen. Dat zijn niet ongelovigen. Het zijn gelovige mensen. Maar als het gaat om het in het dagelijks leven vertrouwen op de Heere God. En niet bang te zijn voor alle dingen die op je afkomen. daar hadden die discipelen nog niet veel van terechtgebracht. En dit is dan precies het woord dat God tegen Habakuk zegt. Habakuk, je kunt nog veel meer vragen stellen over mijn regering. Over hoe ik dat nou doe met dat oordeel over Israël. En hoe dat nou zit met die Babyloniërs. Maar op een gegeven ogenblik zijn we erover uitgepraat. Want dan wordt het te ingewikkeld voor jou, Habakuk. En waar het te ingewikkeld wordt, daar moet je God gewoon vertrouwen. Dat zeg je tegen je kleine kinderen ook. Als die al precies willen weten hoe het zit en allerlei vragen daarover hebben. Dan komt er ook zo'n moment dat je zegt, ja hoor eens, dat kan ik nou allemaal niet uitleggen. Vertrouw papa of vertrouw mama nou maar. Vertrouw me maar, het komt goed. Zonder dat ik het allemaal kan uitleggen. En dat is precies wat de Heere God zegt. De rechtvaardige die leeft door zijn geloof. En dat moet je dus lezen als door zijn geloofsvertrouwen. Dus hier zie je twee kernteksten uit het Oude Testament. Genesis 15 en Habakuk 2. Die beide over rechtvaardig hebben. Vandaar dat Paulus, als hij het over de rechtvaardigmaking heeft, die twee teksten ook zo graag gebruikt, omdat het woord rechtvaardig daar ook in voorkomt. En in beide gevallen gebruikt hij het zo dat je door het geloof een rechtvaardig mens wordt, terwijl we tegelijkertijd zien dat die gelovige mens ook door zijn geloof elke dag zal moeten leven. En die twee dingen zijn niet van elkaar te scheiden. Als je vraagt waar gaat de Romeinenbrief over, dan hebben de theologen door de eeuwen heen daar vaak een typisch Romeins antwoord op gegeven. U weet, de Romeinen die hebben heel veel over het recht voor ons uitgewerkt en het nagelaten aan ons. Ons recht is eigenlijk nog steeds gebaseerd op dat Romeinse recht. Als je rechtsgeleerdheid studeert, dan krijg je daar allemaal mee te maken. En dat betekent ook in de theologie dat men heel vaak probeert die rechtvaardigmaking te verstaan vanuit dat recht. Men stelde zich dan een rechtszaal voor waarbij God dan tenslotte die zondige mens vrijspreekt. Niet omdat die mens niet schuldig zou zijn, dat is hij wel, maar omdat een ander voor hem betaald heeft enzovoort. Dat is helemaal vanuit de Romeinse rechtszaal bedacht. En dat is op zichzelf ook helemaal niet zo verkeerd, dat element zit er best in. Paulus was daar zeer mee vertrouwd, hij was opgevoed in dat hele Griekse denken, dat zelf weer terugging, zelf ook een nauw verband hield met dat Romeinse denken, dus hij wist dat allemaal. Maar sinds we veel meer belangstelling gekregen hebben voor het Joodse denken, krijg je ook een andere benadering van de Romeinenbrief. Ooit ben ik in Jeruzalem geweest, in een heel eigenaardige messiasbeleidende gemeente. Die heb je er heel wat. Maar dit was de gemeente die het meest leek op een orthodox-joodse gemeente. Je hebt daar ook gemeenten die zijn nauwelijks te verschillen van een evangelische gemeente, behalve dat ze op Sabbat bij elkaar komen en nog een paar typisch joodse dingen hebben, maar voor de rest is het gewoon een evangelische gemeente. Maar dit was een synagoge, zo heette dat ook. Als je daar binnenkwam, dan duurde het een hele tijd voordat je door had. Hé, dat is toch wel eigenaardig. Vooral als de preek begon, dan merkte je het eigenlijk pas. Dus ze waren zeer Joods bezig. Daarvoor waren het ook Joden. En de man die dat leidt, als hij het nog leidt, en anders die het toen leidde, Jozef Shulam, die heeft een beschouwing geschreven, een commentaar geschreven op de Romeinenbrief. En hij doet dat helemaal vanuit dat oude Joodse denken. Maar denk om dat oude Joodse denken, dat is ook dat van Genesis 15 en Hebreeën 2. En je zou kunnen zeggen, in zijn benadering betekent rechtvaardigmaking niet alleen maar vrijspraak, rehabilitatie, typisch uit de termen van de rechtspraak. Maar in zijn visie is de Romeinenbrief er eigenlijk op gericht op deze vraag. Hoe word ik een tzaddik? Tzaddik is het Hebreeuwse woord voor een rechtvaardige. De Jood legt eigenlijk niet zozeer het nadruk op het feit dat zo iemand gelooft. Dat is typisch christelijk. Dat is nog niet eens precies nieuwtestamentisch, maar dat is in de loop van de tijd geworden. Het draait allemaal om die daad van het geloof. En de ergste consequentie daarvan is dat je denkt bij jezelf, nou ja, als ik maar eenmaal geloofd heb, dan komt het verder allemaal wel goed. Dan maakt het eigenlijk niet veel meer uit hoe je leeft, als je maar dat zaligmakend geloof hebt. Nou, zoiets zou een Jood nooit hebben kunnen bedenken. De Romeinenbrief, daar gaat het over de vraag, hoe word ik een tzaddik? Een tzaddik, oftewel een rechtvaardige, beschrijft hoe de mens volgens God zou moeten zijn. Je vindt er een paar in de evangelie. Jozef, de man van Maria, wordt een rechtvaardige genoemd. En de Heer Jezus is bij uitstek de rechtvaardige. Iedereen noemt hem zo. Paulus, Pilatus noemt hem zo. De vrouw van Pilatus zegt, heb toch niets te doen met deze rechtvaardige. In bijna bij elke schrijver van het Nieuwe Testament wordt Jezus zo beschreven als de rechtvaardige. Dat wil zeggen, hij is de tzaddik bij uitstek. Er is er geen één die beter laat zien hoe God bedoelde dat een mens hier op aarde zou leven dan de Heer Jezus. Maar ook allerlei andere mensen die ook, ik noemde Jozef al als voorbeeld, die ook zoals een rechtvaardige worden aangeduid. Dat waren mensen die leefden uit het geloofsvertrouwen jegens de Heere God, die zich hielden aan zijn geboden. Je vindt het prachtig, laat ik een voorbeeld daarvan noemen, omdat ik het zo mooi vind, uit Lucas 1. Als je niet wist dat het in de Bijbel stond, en ik zou u gezegd hebben, dat is een omschrijving, een Bijbelsomschrijving van hoe gelovigen moeten zijn, dan had u het misschien niet geloofd, maar het staat gewoon in de Bijbel. En Lucas 1 van Zacharias en Elisabeth. Daar lezen we van in vers 6, Lucas 1 vers 6. Zij nu waren beiden rechtvaardig voor God. En wat houdt dat in? Wandelend in alle geboden en inzettingen van de Heer. Onberispelijk. Waren zij dan geen zondige mensen? Jazeker. Maar ze waren gerechtvaardigde zondaren. En dit is zelfs nog voor de uitstorting van de Heilige Geest. Maar je kunt rustig zeggen, door de kracht van de Heilige Geest leefden deze mensen zoals God het bedoelde. En zoals eigenlijk elk mens in het Oude Testament, maar ook elk mens in het Nieuwe Testament zou moeten zijn. Rechtvaardigen. Er is nog een ander mooi Hebreeuws woord, chassid. U kent misschien wel de stroming van de chassidim. De chassid, dat is de vrome. Maar eigenlijk gaat het altijd over dezelfde soort mensen. Of het nou tzadikim of chassidim heette. Het gaat over dezelfde. Het gaat over de mens die leeft in vertrouwen op de Heere God. En op grond daarvan een rechtvaardige wordt genoemd. Dat is precies wat we bij Abraham vinden. Hij geloofde de Heere God. Hij vertrouwde zich aan de Heere God toe. En dan staat er in de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. Neem nou maar even van mij aan, want dat is een technisch puntje. Maar neem er van mij aan dat dat betekent. De Heere God beschouwde hem als een rechtvaardige. Hij zegt, die Abraham, dat is een typische rechtvaardige. En dan gaat het daar nog niet eens over dat hij zo precies leefde zoals de Heer het bedoelde. Dat wordt er ook gezegd. Een tijdje verder, hij zou zijn zonen onderwijzen hoe ze een echte rechtvaardige moesten worden en dan zouden moeten wandelen in de geboden van de Heer. Terwijl toen de wet van Mozes nog niet eens gegeven was. Dus dat staat er wel. Maar hier is het kenmerk, een rechtvaardige is iemand die God vertrouwt door dik en door dun. En op het moment dat je dat voor het eerst leert zien en je voor het eerst in geloof aan de Heere God overgeeft, dat is het moment dat je tot geloof komt. Dat is hetzelfde als te zeggen, dan word je een rechtvaardige, een tzaddik. En het maakt geen enkel verschil of je nou over het Oude of het Nieuwe Testament hebt. Het enige verschil is natuurlijk wel heel belangrijk. In het Nieuwe Testament weten we dat dat is op grond van het werk van de Heer Jezus. Maar in principe is precies dat. Ik heb het bij Habakuk en bij Abraham laten zien. Bij Habakuk ook, een echte rechtvaardige, die wordt daardoor gekenmerkt dat hij de geboden houdt enzovoort, dat is ook duidelijk. Hij leeft naar Gods wil. Wij zouden zeggen, hij leeft in het licht van het Nieuwe Testament, zoals de Heer het bedoeld heeft. Maar de kenmerken, die twee schriftgedeelten bij Habakuk en Genesis, is dit. Ze leven in Gods vertrouwen jegens de Heere God. Dat is geloof. Althans, dat is één heel belangrijk facet van het geloof. En het is goed dat we dat die eerste avond al zo helder mogelijk krijgen. Want dat scheelt dan weer voor de volgende avond. Hoewel ik dat elke keer weer opnieuw naar voren zal brengen. Maar dat tot geloof komen, dat zaligmakend geloof, dat vind je in het Nieuwe Testament natuurlijk net zo goed. De Heer Jezus zegt het al in Johannes 3 vers 16. Dat is natuurlijk een heel belangrijk vers. Opdat een ieder die gelooft. Dat betekent dus niet die een aantal waarheden accepteert. Maar we weten nu, dat betekent die zich in geloof aan God overgeeft, die ontvangt het eeuwige leven. Die zal niet sterven. Wie in mij gelooft, die is niet sterven, maar die is uit de dood overgegaan naar het leven, lees je Johannes 5. Het geloof is daar de stap van de dood naar het leven. Naar het eeuwige leven. Er kwam mij bij de voorbereiding een vraag te boven. Die heb ik ook zelfs op Twitter en Facebook gezet. Is dat woord zaligmakend geloof niet een beetje vreemd? Maakt het geloof jou zalig? Of moet je zeggen, nee, het is God die mij zalig maakt. En daar is dat geloof dan wel heel belangrijk bij. Maar even ze 2 vers 8 zegt, dat geloof is ook een gave van God. Dus uiteindelijk komt het allemaal op God neer. Kun je dan wel zeggen dat er zoiets is als het zaligmakend geloof? Het geloof maakt je toch niet zalig, dat doet God. Ik zal u meteen het antwoord geven. Dat vindt u bijvoorbeeld in Lucas 7. Waar die zondares in de stad de Heer Jezus bezoekt. En huilt aan zijn voeten, zodat zijn voeten nat worden van haar tranen. En ze droogt ze die af met haar haar. En dan zegt de Heer Jezus tegen haar, hij zegt het ook tegen allerlei zieken, maar ik neem nu juist dit voorbeeld, omdat het hier gaat over een zondares. Dan zegt hij tegen haar, vrouw, uw geloof heeft u behouden. Je mag ook zeggen, heeft u zalig gemaakt. Als je Statenvertaling taal wil spreken. Uw geloof heeft u behouden. Nou, daar hebben we het nou net over. Het geloof behoudt dus. Natuurlijk is het God die ons behoudt. En is zelfs het geloof iets dat God in zijn genade in een mens werkt. Maar toch is het even bijbels om ook te zeggen, het geloof is het dat behoudt. En dus mag je ook inderdaad spreken over dat zaligmakend geloof. Als dus de gevangenbewaarder in Filippi in Handelingen 16 vraagt aan Paulus en zijn metgezellen, heren, wat moet ik doen om behouden te worden? Dan zegt Paulus, geloof. Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus. Maar het komt op hetzelfde neer, daar zit het woord vertrouwen in. Geef je in geloof over aan Jezus Christus, de levende Heer, Gods rechterhand. En je zult behouden worden. Heb je hetzelfde? Het is zaligmakend geloof. Geloofsovergave leidt tot behoudenis. En je vindt dat natuurlijk in de brieven in allerlei toonaarden uitgewerkt. Nou heb ik daarmee meteen al op een theologisch probleempje gewezen. Nou zeg maar rustig, probleem. Waarover in ons goede gereformeerde vaderland veel te doen is geweest. En dat is de verhouding tussen de menselijke verantwoordelijkheid aan de ene kant en die soevereine genade van God aan de andere kant. Ik kan daar nou niet uitgebreid over uitweiden, want dat is eigenlijk een onderwerp voor een avond op zich. Maar in die verse die ik net al aangaf, daar zie je dat al een beetje. Het is het geloof als een zaak van verantwoordelijkheid van de mens, daar kun je niet omheen. God schenkt dat geloof, maar toch, jij bent het die moet geloven. Het geloof wordt je niet zomaar passief geschonken. Jij bent het die geloven moet en dat is jouw verantwoordelijkheid. En als je doet, dan zegt de Heer tegen jou, jouw geloof heeft je behouden. Maar het is natuurlijk evenzeer waar dat een mens die totaal verdorven is door de zonde, dat geloof dankbaar uit Gods hand aanneemt. Het is God die dat in hem werkt. En dat moet je nou niet gaan zitten uitvogelen hoe die verhouding is. Dat deden wij, want wij Nederlanders zijn toch een volkje van theologen en schoolmeesters. Ik ben allebei, dat lijkt me helemaal vreselijk. Maar tijdens het 12-jarig bestand, zegt u dat nog wat? 1609 tot 1621, toen vochten we niet tegen de Spanjaarden. Toen dachten we, wat gaan we nou eens doen? Laten we tegen elkaar gaan vechten. En toen kwam dat probleem op aan de Leidse Universiteit tussen de professoren Gomarus en Arminius. U hebt er vast wel van gehoord en anders hoort u het nou voor het eerst. Die hebben er heel wat strijd over geleverd en die strijd is uiteindelijk over heel Nederland uitgespreid. En tenslotte is er een synode aangeweid, de Dordtse synode, 1618, 1619. Over 2 jaar hopen we dat te gaan herdenken. Maar het was ook een politieke zaak geworden. En prins Maurits heeft tenslotte die zaak beslist, hier in Den Haag, door op een zondagochtend met een koets, met ik geloof 6 of 8 paarden, zodat elke Haginees het niet kon ontgaan wat hier gebeurde, reed hij naar de kloosterkerk. Want daar in de kloosterkerk, daar stond een anti-Arminiaanse predikant. Dat was eigenlijk een staatsgreep. Je kunt dus door een kerk te bezoeken een staatsgreep plegen. Want daarmee liet hij duidelijk zien aan welke kant hij stond. En toen was er voor die Arminiaanse dominees geen houden meer aan. Ze werden overal afgezet. En dat gaf hier en daar heel veel nadigheid en strijd, want natuurlijk niet iedereen was het daarmee eens. Maar goed, om een lange verhaal kort te maken, kort verhaal, of zeg ik, ja, ik was bezig een kort verhaal lang te maken, geloof ik. Maar in elk geval, die strijd ging over deze vraag, onder andere, maar ook over deze vraag. Is het geloof puur een gave van God, die een mens passief ontvangt? Of is er ruimte en plek voor de verantwoordelijkheid van de mens? De mens die moet gaan geloven. En in feite zijn we daar nog steeds niet goed uit. Want het is niet goed in een schemaatje te persen. Je zou misschien het beste moeten zeggen, het is 100% een zaak van menselijke verantwoordelijkheid. Zodat niemand een excuus heeft als hij niet gelooft. Hij kan niet zeggen, ja sorry, maar u hebt het mij niet gegeven, dat geloof. Ho, ho, zegt de Heere God. Ik heb tegen jou gezegd, geloof. Dat is een bevel. God dan, zegt Paulus op de Areopagus, Handelingen 17, verkondigt met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, nu, alom, overal, dat mensen zich moeten bekeren. Dat is een gebed, gebod. En als je dat gebod ongehoorzaam bent, dan ondervind je de gevolgen daarvan. Het zaligmakend geloof is 100% een zaak van menselijke verantwoordelijkheid, maar het is ook 100% genade van God. Want wie zal nou, als hij tot geloof gekomen is, zeggen, nou, dat heb ik dat toch maar gedaan, dat is mijn verdienste. Wel mee, kom op. Dan zeg je, oh Heer, dank u wel dat ik het mogen zien, terwijl zoveel anderen het niet zien. Dank u wel dat mij de ogen zijn opengegaan, dat is uw genade, en zo is het ook. Nou, dat ik zou zeggen, daar is al heel veel over te zeggen, maar laat me dat nou mogen toelichten met twee versen uit de Filippenzenbrief. Daar moet u dan zelf maar eens verder over doordenken. Ik ga niet veel verder dan ze alleen maar voor te lezen. Een heel bekende tekst is, ik begin hem in omgekeerde volgorde, in hoofdstuk 3 vers 12. Filippenzen 3 vers 12. Niet dat ik het al verkregen heb, zegt Paulus, of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook mocht grijpen. Omdat ik door Christus Jezus ook gegrepen ben. Nou, dat is een wonderlijke uitspraak, daar moet je eens over nadenken. Ik jaag ernaar om het te mogen grijpen. Alsof het helemaal van mij afhangt. Ik doe mijn uiterste best. Maar ik doe het als iemand die door Christus Jezus gegrepen is. Vanuit mijn verantwoordelijkheid streef ik ernaar om het te pakken. Maar ik doe dat vanuit het besef dat uiteindelijk hij het is die mij gepakt heeft. In de andere tekst, je moet het zelf verder maar eens over nadenken, staat in hoofdstuk 2, een hoofdstuk eerder. In vers 12 en 13. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaamd hebt, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, bewerkt uw eigen behoudenis met vrees en beef. Nou, stel je voor dat daar een punt had gestaan, zegt, jongen, jongen, wat een strijd zou er geweest zijn. Je zou denken dat Paulus ook even niet meer goed wist wat hij aan het doen was. Paulus even de weg kwijt. Bewerk je eigen behoudenis. Dat is een oer-Arminiaanse tekst, zouden alle gomaristen verstoord uitroepen. Ja, dat is het ook. Het is een zeer Arminiaanse tekst. De mens moet het uiteindelijk doen. Bewerk je eigen behoudenis met vrees en beven. Weliswaar met vrees en beven, maar toch jij moet het doen. Maar er staat erachter een puur gomaristische tekst. Vers 13. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken om zijn welbehagen. Maar dan moet je niet vers 13 gebruiken om vers 12 krachteloos te maken. Dus niet zo van, oh, nou ja, zie je wel, het is toch God die het allemaal doet. Dus dan gaan we toch wel weer met de armen over elkaar zitten te wachten tot het gebeurt. Nee, bewerkt uw eigen behoudenis. Dat is jouw tekst. Maar als troost, uiteindelijk is het God die dat in zijn genade doet. En die twee kanten mag je nooit in elkaar uitspelen, anders krijgen we weer zo'n staatsgreep. En dan krijgen we weer een heleboel narigheden. U weet, Older Barneveld die is toen onthoofd. De Haagenezen zetten dan later altijd wel een standpunt aan neer als ze iemand vermoord hebben. Maar dat is het. U zou het beter maar niet kunnen doen. Maar ze hebben Johan van Olden Barneveld onthoofd. Daar bij de Hofvijver, daar staat nog een klein borstbeeld. Dan heb ik het maar niet over Johan de Wit en Chris en zijn broer Cornelis de Wit. Die vermoord zijn bij de gevangenpoort. Ook een mooi standbeeld. Maar ja, we hebben wel een beetje de neiging om iedereen met zijn kop boven het maaiveld uitkomt om zeep te helpen. Een eigenaardige Nederlandse gewoonte. Nou, zo deden we dat dan ook in die staatsgreep over dit probleem. Kun je niet maar voorstellen vandaag, hè, dat we over een theologisch probleem de hele bevolking in twee partijen uit elkaar zouden laten vallen. Maar in die tijd kon dat nog. En dat is nog eens een ander aspect. Ik heb geloof vooral verbonden met vertrouwen. Overgaan. Maar om geloof duidelijk te maken, zou je nog wel een ander woord kunnen noemen. En dat is het woord gehoorzaamheid. Paulus heeft het in Romeinen 1 over geloofsgehoorzaamheid. Geloven is ook een daad van gehoorzaamheid. Je ziet dat soms doordat geloof en ongeloof als volgt omschreven worden. Ik citeer even het laatste vers van Johannes 3. Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Geloven staat hier tegenover ongehoorzaam zijn. Geloven is dus een vorm van gehoorzaamheid. En ongehoorzaam zijn is een vorm van ongeloof. Die twee horen bij elkaar. Geloof is ook een gebod. Geloof is genade, geloof is vreugde. Dat je aan de Heere God mag toevertrouwen, dat is een geweldige zegen. Maar geloof is ook een gebod. De Heere God laat het niet aan onze beleefdheid over of we willen geloven of niet. Het geloof is geen vrijblijvende zaak. Zoek het maar uit, doe maar wat je mooi vindt. Nee. God dan verkondigt, zei ik u al, dat alle mensen overal zich moeten bekeren, zegt Paulus, Handelingen 17. Geloof is ook een daad van gehoorzaamheid. Wie niet gelooft, is ongehoorzaam aan het gebod van God. Hij blijft apart staan. Hij wil uiteindelijk met God niets te maken hebben. En dat voert mij dan eigenlijk ook tot het laatste punt dat ik vandaag met jullie zou willen behandelen. Dat is een oud probleem. Hoe zit het nou met de verhouding tussen geloof en werken? Nou ga ik nog even een stukje verder terug in de geschiedenis, naar de gebeurtenis die we volgend jaar hopen te gedenken. 31 oktober 1517 begon de reformatie. En wel doordat Luther één dag voor Allerheiligen zijn 95 stellingen aanplakte aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. Daar laten we die dag, dat feest beginnen, 31 oktober. En wat hij eigenlijk ontdekt had, de behoudenis is niet gebaseerd op werken, maar op geloof alleen. Wij worden gerechtvaardigd uit geloof alleen. Hij kon allerlei teksten uit Romeinenbrief citeren. Maar we lezen het is niet uit werken, ook het gelaten brief uit Titus 3. Het is niet op grond van werken, maar het is op grond van geloof. Dat was een belangrijk punt. Want in die tijd had je die aflaathandel waarbij je allerlei dingen kon verdienen voor de hemel als je maar geld betaalde. Want de paus had heel veel geld nodig om de Sint-Pieter in Rome te kunnen bouwen. En dus was er een levendige aflaathandel waarbij je geestelijke goederen voor geld kon aanschaffen. Nou, daar was Luther heel erg boos over, veel andere mensen ook, maar hij zei het duidelijkste en het hardste. En dat stond ook in die stelling. De rechtvaardiging is door het geloof alleen en niet op grond van werk. Hoe reageerde de katholieke kerk erop? Want die hebben toch diezelfde teksten in de Bijbel staan? Die zeiden ja, wat Luther zegt, dat is wel mooi, maar is ook levensgevaarlijk. Je kreeg naar aanleiding van die reformatie in 1543 begon dat het concilie van Trente. Dat ligt er ergens in Noord-Italië. Dat concilie duurde maar liefst 17 jaar. En Luther wordt daar nooit met name genoemd, maar het ging eigenlijk voor een heel belangrijk deel over Luther. Ook over een heleboel andere zaken hoor, ook over reformatie binnen in de kerk. Maar ook over Luther. En zij zeiden dit. Als je zegt, en eigenlijk zei ik dat straks ook. Als je zegt, je hoeft alleen maar te geloven. En hoe je dan verder leeft, dat doet er helemaal niet toe. Als je het zaligmakend geloof maar hebt, dan ben je binnen. Je wordt gerechtvaardigd door het geloof. Dus als je zegt, Heer Jezus is voor mijn zonde gestorven, je meent dat natuurlijk ook, nou, dan is het goed. En daar waren ze erg beducht voor, want ze zeiden, als er dan geen vruchten van het geloof zijn, is het dan wel een echt geloof? En die vruchten, dat wordt in de Bijbel genoemd, werken. Goede werken. En daar is niks mis mee. Daar wordt zelfs heel veel over verteld in de brieven. Nou, daar zitten we nou. Die hele scheuring, en trouwens dat gold ook voor Arminius en Gomarus, wat tot die staatsgreep leidde van prins Maurits, was eigenlijk één groot misverstand. Als ze toen beter naar elkaar geluisterd hadden, hadden we al die ellende niet gehad. Maar de ellende bij de reformatie was natuurlijk nog veel grotere schaal. Dat ging over de hele Europese wereld. Leidde tot de 30-jarige oorlog, tot letterlijk moord en doodslag. Hadden ze toen maar beter naar elkaar geluisterd. Eind jaren 90, dat is maar heel kort geleden, hebben een aantal Lutherse en Rooms-Katholieke theologen zich om de tafel gezet om daar nou eens over te praten met elkaar. Dat heeft lang geduurd en tenslotte kwamen ze met een verklaring. En die verklaring vind ik een prachtig document. Je had natuurlijk spijkerharde katholieken, die waren er niet blij mee. Je had ook spijkerharde protestanten, die waren er ook niet blij mee. Dat hou je altijd. Maar eigenlijk is het een heel mooi document. Het was het ei van Columbus. Je zou kunnen zeggen, jongen, hadden ze daar in die 16e eeuw niet op kunnen komen. Nee, dat heb je als je ruzie maakt. En als je steeds hardere woorden gaat zeggen. En niet meer naar elkaar luistert, maar alleen maar elkaar de kop afhakt. Wat ze zeiden was dit. Het is een heel lang document, maar ik ga het in één zin samenvatten. Dat snap je. Ja, ik heb het niet van mezelf. Paulus Benedictus de 16e heeft die samenvatting gemaakt. Dus mogen jullie kijken of je het ermee eens bent. De samenvatting luidt als volgt. We worden gerechtvaardigd door geloof alleen. Maar dan wel geloof dat door liefde werkt. Dat is een woord dat vind je in Galaten 5. Geloof dat door liefde werkt. Dat wil zeggen, je hebt zoiets als doodgeloof, dat is geen geloof. En je hebt een levend geloof. En dat levend geloof brengt vruchten voort. Die kun je ook noemen goede werken. En Paulus beschrijft dat heel mooi. Dan gaat het niet over goede werken in de zin van padvindersdaden. Maar geloof dat door liefde werkt. Als iemand werkelijk echt geloof heeft, dus echt het zaligmakend geloof, dan is er liefde in zijn hart. Volgens Romeinen 5 vers 5 zegt, God heeft zijn liefde in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die in ons woont. En daarom zegt Paulus, echt geloof, in Galaten 5 zegt hij dat, dat is geloven dat door liefde werkt. Dus inderdaad, elke katholiek zal het beamen als hij enigszins verstand van zaken heeft. Je wordt gerechtvaardigd door het geloof, maar dan moet het wel een echt geloof zijn. En dat blijkt eruit of er liefdevruchten uit voortkomen. Eigenlijk is dat natuurlijk ook wat Jacobus schrijft, Jacobus 2. Daar zegt hij keihard, dacht je nou heus dat een mens alleen door het geloof gerechtvaardigd? Nee, ook door werken. Maar hij bedoelt precies hetzelfde. Geloof op zich is dood. Geloof moet levend geloof zijn. En een levend geloof is geloof dat vrucht draagt. En als die vrucht er niet is, dan kan je hoog en laag springen. Maar dan heb je geen geloof. Althans, niet het echte Bijbelse geloof. Het zaligmakend geloof. Nou, Luther die had in zijn jonge jaren nog nooit de Bijbel gezien. De eerste keer dat hij een Bijbel zag, was in het klooster. En die Bijbel lag er nog aan de ketting ook. Zo ging dat in die tijd in de bibliotheken. Alsof zo'n grote knoepert van een Bijbel gestolen zou worden. Maar goed, dat was de gewoonte. Dus toen hij begon de Bijbel te onderwijzen aan de studenten van Wittenberg, had hij nog lang niet alles bestudeerd. Hij begon maar gewoon. En hij was natuurlijk buitengewoon briljant. Hij begon met die Romeinenbrief en de Galatenbrief en hij kwam steeds verder. Ten slotte kwam hij bij de Jacobusbrief aan. Nou, hij schrok zich een hoedje. Daar had hij nou al die jaren voor geworsteld om iedereen duidelijk te maken. Mens wordt gered door geloof alleen. En dan zegt Jacobus, dacht je nou heus dat een mens alleen door geloof gerechtvaardigd wordt? Nee, ook door werken. Hij werd zo kwaad dat hij zei, die Jacobusbrief, dat is een strooienbrief. Daarbij bedoelde hij, houd er maar een vlammetje bij, dan gaat hij mooi in rook op en hebben we dan weg. Gelukkig heeft hij toch nooit aangedurfd om de Jacobusbrief uit de Bijbel te halen. Want hij heeft het Nieuwe Testament vertaald in 1522 en toen heeft hij dat Jacobusbrief ook rustig laten staan. En voor ons is het helemaal geen probleem. Jacobus en Paulus zeggen uiteindelijk precies hetzelfde. Je wordt gerechtvaardigd door geloof, maar het moet wel een echt geloof zijn. Bij Abraham bleek dat het een echt geloof was. Want hij was bereid toen God dat van hem vroeg om zijn zoon te offeren. En bij Rahab, die ook daar genoemd door Jacobus 2, bleek ook dat het een echt geloof was. Want ze had het er vanwege haar geloof in de Heere God van Israël, het er zelfs voor over, om haar hele reputatie en alles op het spel te zetten door die verspieders van Israël op te nemen in haar huis. Het geloof ging bij hen met daden gepaard. Zo simpel is het. Een mens wordt gerechtvaardigd door geloof, maar dan wel geloof. Dan wel een echt geloof. Een vruchtdragend geloof. En daar zie je nou weer, en dat lijkt me mooi om langzamerhand tot een afsluiting te komen. Daar zie je nou weer dat je dat zaligmakend geloof dus niet kan losmaken van dat praktisch geloof van elke dag. Het gaat in elkaar over, het hoort bij elkaar. Wie tot geloof komt, vertrouwt God wat zijn eeuwige bestemming betreft. Maar wie uit het geloof leeft, die vertrouwt ook op God wat zijn alledaagse omstandigheden betreft. En in dat geloofsleven gaat dat geloof vrucht dragen. We horen het Nieuwe Testament van de vrucht tot heiliging, Romeinen 6. De vrucht der gerechtigheid, die komt wel drie keer voor in het Nieuwe Testament. Onder andere in Filippenzen 1 en Hebreeën 12 en Jacobus 3, daar heb je ze allemaal. We horen over de vrucht van de geest in Galaten 5. We horen over de vrucht van de wijnstok in Johannes 16. Vrucht dragen, vrucht dragen. Een christenleven zonder vrucht is geen christenleven. Een geloof dat geen vrucht voortbrengt is geen geloof. Zo simpel is het. Triest dat men daar zo lang over moest doen, bijna 500 jaar, om erachter te komen dat men in wezen hetzelfde bedoelt. Nou ja, niemand, een heleboel mensen wou het ook niet accepteren, zei ik al aan beide kanten. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Dan mag je nog dankbaar zijn dat we daar samen uitgekomen zijn. Ik herinner me toen ik met bisschop De Korte, die intussen bisschop van de 's-Hertogenbosch is geworden, het grootste bisdom van Nederland, toen ik met hem ons boekje schreef over Rome en reformatie, toen zeiden we tegen elkaar, nou, over die rechtvaardiging uit het geloof gaan we maar niet schrijven. Want daar zijn we het al over eens. Dat was ook zo. Hij accepteerde die verklaring, ik accepteerde die verklaring van 1999. Dus daar hebben we verder ook helemaal geen woord over vuil gemaakt. En dat is wel heel treffend natuurlijk, want dat was zo'n ongelooflijk belangrijk punt. Er blijven nog genoeg belangrijke punten over, hoor. De Mariaverering, de plaats van de paus en al die dingen meer. Daar hebben we dan ook over geschreven. Maar dit is de kern van de zaak. En dat is mooi dat we dat nog mogen beleven. Nou, er valt over het geloof nog veel meer te zeggen, maar er moet ook nog iets overblijven voor de volgende avonden, nietwaar? Dus volgende week, volgende keren gaan we het nog meer hebben over dat praktisch geloof. En wat betekent het nou dat een echt gelovig mens die het zaligmakend geloof ontvangen heeft, toch een kleingelovige genoemd kan worden?